De zoon van de voormalige premier van Qatar aast op Manchester United. Het gaat om Sheikh Yassim bin Hamad Al Thani en hij heeft zelfs een beter bod uitgebracht dan eerder. Voetbalclubs in buitenlandse handen is gangbaar, maar het is een aanleiding om eens naar onze Belgische voetbalclubs te kijken. Het merendeel van de clubs uit 1A en 1B zijn in handen van buitenlandse investeerders. In Belgische handen zijn maar 7 clubs in 1A. Het gaat om AA Gent, Racing Genk, Anderlecht, Antwerp, Club Brugge, Charleroi en Zulte Waregem. Laten we eens kijken naar die verdienmodellen. Ik praat erover met Wim Laga, sporteconoom aan de KU Leuven. Hoe doen die clubs dat?
Wel, globaal doen onze Belgische profvoetbalclubs het economisch niet goed. Dus de meest recente jaarcijfers, die van 1 juli 21 tot 30 juni 22 leren dat de sector van het profvoetbal een verlies van 156 miljoen euro maakt. Dat kapitaalverhogingen een regel zijn bij heel veel clubs, dat men met andere woorden donkerrode cijfers schrijft.
En waar is dat dan aan te wijten? Net omdat ze in Belgische handen zijn en niet in buitenlandse handen en daardoor minder kapitaal hebben?
Nee, dat is eigenlijk niet de reden. De oorzaak ligt inherent in de dynamiek van de voetbalbusiness. Dat is dat clubs heel veel prikkels krijgen om te overinvesteren. Dus er is namelijk heel veel sportieve druk om of landskampioen te spelen en Europese vleespotten mee te graaien, of om zeker niet te degraderen, niet in de hel van 1B te komen, of om toch voor een bepaalde Europese competitie mee te dingen. Dus er zijn prikkels om sportief te overinvesteren. En ook zijn er eigenlijk prikkels om heel veel spelers lucratief aan te werven met het oog op een latere meerverkoop. En die overinvesteringsprikkels zorgen eigenlijk mee voor het feit dat je een heel dynamisch, zenuwachtig, paniekerig format hebt. Mm-hmm. Waarbij het operationele normale business van eigenlijk meer inkomsten hebben dan je uitgeeft, dat wel eens vergeten wordt.
Mm-hmm. Het is dus een kunst om spelers aan te kopen die nog niet 100% zijn doorgebroken en hen te laten doorbreken en dan peperduur doorverkopen.
Dat klopt. Iedereen is eigenlijk op zoek naar die witte merel, die een ondergewaardeerd aandeel dat je inderdaad koopt bij een club. Neem nu AA Gent, heeft deze wintertransferperiode de Orban Gift binnengehaald. Die jongen voetbalt de pannen van het dak. En nu al zijn diverse transfermarkt-sites zijn meerwaarde aan het berekenen. Maar natuurlijk, velen zoeken die gouden raaf, maar velen voelen zich geroepen en weinig uitverkoren. Dat leidt wel tot enorm veel overuitgaven en risico's op de transfermarkt.
Mm-hmm. En laten we het dan eens even hebben over voetbalclub Antwerp. Ja, die heeft veel Nederlanders binnengehaald met een Ajax-verleden, Van Bommel, Overmars. Het was de grote droom van de club om kampioen te spelen. En dat mag iets kosten dan.
Wel, het verhaal van Antwerp leest toch wel als Een sportief interessant verhaal. Dus tot 7-8 jaar geleden sukkelde het team in 1B, schurkte men tegen het faillissement aan. Familie Gijsens heeft de club gered. Heeft nu ook wel extra investeringen in stadioninfrastructuur en nu ook in spelersmateriaal gedaan. Bekerfinale komt eraan, eventueel bekersucces wenkt. Men draait mee vooraan. Ik denk dat dit een voordeel is van een voorbeeld van een aanpak waar men wellicht de volgende voetbalseizoenen de financiële vruchten van kan plukken. Mm-hmm. Maar er moet natuurlijk dan eerst zwaar geïnvesteerd worden om later te kunnen oogsten.
Ja. Nu, Club Brugge doet het gemengd met een gemengd aandeelhouderschap. Hoe zit dat precies? Dus je hebt Mannaert en Verhagen en anderzijds heb je Amerikanen die minderheidsaandeelhouders zijn.
Klopt, dus Club Brugge heeft een mislukte beursgang achter de rug. Hè. Maar de roadshows rond Club Brugge hebben wel een Amerikaanse minderheidsaandeelhouder geprikkeld. Dus een Amerikaanse investeringsgroep die een participatie van ongeveer 20% in Club Brugge gekocht heeft. Dat heeft wat extra zuurstof gegeven en ook meerwaarde op aandelen van een aantal hoofdaandeelhouders. Maar de club is nog steeds Belgisch verankerd. Die hebben eigenlijk sportief nu zitten, die gaan die door moeilijk water, maar die hebben al bij al een sportief behoorlijke Champions League achter de campagne, achter de rug, maar financieel uitzonderlijk goed, want er dwarrelen ongeveer 50 miljoen euro Europese vleespotten in Brugge binnen.
Dus je
laat
kan
ons zeggen,
inderdaad,
op een omzet van 120 à 140 miljoen euro kan dit tellen.
Ja, inderdaad. En hoe zit het dan met de Belgische clubs die in buitenlandse handen zijn? Is dat altijd een goed verhaal?
De Belgische clubs in buitenlandse handen, als je daar een audit van doet, dat levert eigenlijk een zeer gemengd beeld op. Er zijn buitenlandse eigenaars die in Belgische clubs investeren om hun netwerk te versterken, om een uitstalraam of een opleidingsvenster te hebben voor overtallige spelers die soms in de eigen competitie niet aan de bak komen en die speelminuten in België te geven. Het is dan meer het satellietclubgegeven. Denk aan Union en Brighton of Cercle AS Monaco. Maar dan heb je ook de buitenlandse, soms ja, serieondernemers die er nog een beleggingtje bij nemen. Ik denk aan de Maleisiërs in St. Tan die in KV Kortrijk investeert. En dan heb je ook soms ja, Amerikaanse investeringsgroepen op zoek naar heel korte termijn rendement. En we hebben de jongste jaren, Waasland Beveren, Oostende Standaard en nog een aantal Amerikaanse investeringsgroepen die richting België kijken en die zijn dan eigenlijk op zoek ook naar het korte termijn rendement. En er zijn buitenlandse eigenaars met een meer lange termijn visie. En je hebt dan soms ook buitenlandse eigenaars die bijna van club veranderen, ja, als van kledingstukken.
Nu, gigantische bedragen er tegenaan gooien, het lukt niet altijd. Hè? Want als je kijkt naar PSG, die hebben nu Neymar, Messi en Mbappé. En ze kunnen fluiten naar die Champions League-droom.
Klopt, ja. Laat ons zeggen, gelukkig blijft voetbal onvoorspelbaar. En kan je sportief succes niet altijd met een vingerknip kopen. Hè? En gelukkig haalt de underdog het soms ook van de gedoodverfde winnaar. En ik denk, die wat we noemen als binnen sporteconomie, die uncertainty of outcome, onzeker resultaat, dat maakt net voetbal en voetbalbusiness ja, heel spannend.
Ja, oké. Dankjewel voor dit gesprek, Wim Laga, sporteconoom aan de KU Leuven.